Geliefde gemeente, de Heer Jezus heeft zijn discipelen een keer uitgezonden met een hele veelomvattende en belangrijke opdracht. We lezen daarover in Matteüs 28. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Als ook in Markus 16. Hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. En dan zien we dat ze overal moesten heen gaan, naar alle kanten moesten uitgaan. Gaat heen. Alle volken moesten worden onderwezen. Er staat onderwijst al de volken. Eigenlijk staat er maakt uit alle volken tot discipelen, maakt al de volken tot mijn volgelingen. En Markus zegt, gaat heen in de gehele wereld. En vervolgens lezen we ook wat ze moesten preken. Om de geboden van de Heere te onderhouden. Dat zijn niet alleen de 10 geboden, maar dat is vooral ook het liefdesgebod en het veelomvattende bevel, bekeert u en gelooft het evangelie. Om te prediken, te verkondigen het evangelie, die goede boodschap dat er nog doen aan is voor een zondig mens. En dat woord, dat ligt vanmiddag ook voor ons. Het zal u duidelijk zijn dat ik wat minder tijd voor de preek zal nemen, waarschijnlijk vanwege mijn stem. Maar toch willen we in alle rust proberen om het woord van de Heere te overdenken en ik u te ontvouwen. Hoort het woord van onze God uit Jesaja 55, het vierde vers. Jesaja 55, vers 4, waar wij onze tekstwoorden en de woorden van voor de prediking als volgt lezen. Gods woord luidt daar. Ziet, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. We letten vanmiddag samen op het thema het grootste geschenk gegeven. In de eerste plaats van God. Ik, zo staat er, heb gegeven. En de Heere plaatste nog een klein woordje voor. Of Jesaja, geïnspireerd door de Heilige Geest, ziet. Dus van God. Twee voor goddelozen. Twee keer wordt het woordje volken gebruikt. Der of voor de van de volken. En drie, tot gehoorzaamheid. Want het woord getuige, een soort profeet, maar ook vorst en gebieder. Deze woorden vragen gehoorzaamheid. Het grootste geschenk gegeven van God voor goddelozen en tot gehoorzaamheid. Gemeente, wordt wel eens gezegd dat het een donkere tijd is. Aan de ene kant is dat waar en begrijp ik ook wat daarmee wordt bedoeld. We leven niet in hele florisante tijden. Er is veel afval van de kerk, van het woord van God. Veel zonde, ook ons politieke leven laat ons veel onrust zien. Nog afgezien van de wereld, wereldwijd oorlogen en rampen. Tegelijkertijd moeten we zulke uitdrukkingen ook maar met grote voorzichtigheid gebruiken. Want er is er maar één die precies weet wanneer het donkerste is. Is dat in onze dagen? Was dat in de dagen van Noach? Die Jezus vergelijkt de dagen voorafgaand aan zijn komst met de dagen van Noach. Dus je zou kunnen zeggen het begin van de Bijbel. Maar zeker was dat het geval in de dagen van Jesaja. En trouwens, het valt me wel eens op dat mensen die snel klagen en veel klagen over donkerheid, zelf ook nog niet altijd het meeste licht verspreiden. Ik wil er maar dit mee zeggen, in de dagen van Jesaja was het heel erg donker. Geestelijk bedoel ik dat natuurlijk. De tempeldienst werd nog wel gevonden, maar het was meer een oppervlakkige dienst geworden. Dat zat aan de buitenkant. Er waren veel bedreigingen van allerlei andere volkeren. Het rijk van de 10 stammen was al in Assyrië. Het groot gedeelte van de 10 stammen waren weggevoerd. De machten van het Assyrische Rijk strekten zich al meer uit richting Israël. Het zou nog anderhalve eeuw duren, krap anderhalve eeuw, iets minder dan 140 jaar, of ook het tweestammenrijk zou worden weggevoerd. En Jesaja die leefde zo van 740 voor Christus tot 690 voor Christus. Omdat dat voor Christus is, moet je dat dus van elkaar aftrekken, daar hou je 50 jaar over. En te midden van die 50 jaren, ongeveer in 722 voor Christus, heeft hij die ballingschap van het tienstammenrijk meegemaakt. En u begrijpt, gemeente, hoe dat zijn prediking stempelt. Dat is ook het geval met de prediking van Jeremia. Hij bevond zich wat later in de tijd en heeft ook de ballingschap naar Babel zelf meegemaakt. En dat stempelt de prediking. Dat lees je in het Bijbelboek. Veel waarschuwt hij tegen de zonde. Nog meer spreekt hij de oordelen uit voor al die volken, dat is een woord dat ook in de tekst voorkomt, volken buiten Israël. Maar ook waarschuwt hij het tweestammenrijk, wat nog niet is weggevoerd, wanneer ze de Heer en zijn dienst verlaten, dat de oordelen van God schrikkelijk zullen zijn. Jongens en meisjes, de Heer ziet de zonde nooit door de vingers. Hij laat de zonde wel vaak toe, of eigenlijk altijd, in de zin van, dat gaat niet buiten Gods raad om, maar hij bewerkt de zonde niet. Hij komt er ook een keer op terug. Maar dat neemt niet weg dat wanneer we zondigen, wij persoonlijk verantwoordelijk zijn. En dat laat ook Jesaja in zijn profetie heel duidelijk zien. Vooral de eerste 39 hoofdstukken, ook wel gedeelten uit het vervolg, spreken daarover. En dan in één keer komt die ontroerende wending. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem. Niet naar het hart van de vijand, naar het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd is vervuld, dat haar ongerechtigheid is verzoend en ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat wil eigenlijk in mijn woorden zeggen, de Heer heeft alle schuld vergeven. Hij zal aan zijn overblijfsel genadig zijn. En dan volgen er nog wat hoofdstukken van bedreiging, maar dan komen er drie heel bekende hoofdstukken. 53ste hoofdstuk over het lijden van Christus. Vers 10 is misschien wel het centrum ervan. Als er staat, het welbehagen des Heren zal door zijn hand, Christus hand, als leidende borgen, middelaar, gelukkiglijk, betekent eigenlijk met, ik zeg het met eerbied, met succes, met voorspoed, gelukkiglijk voortgaan. 54ste hoofdstuk, waar de Heren zijn kerk zo troost, juist ook zo bevindelijk getint. Misschien is vers 10 wel het centrum ervan. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, wat er ook gebeurt op de aarde in je leven. Maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En dan het 55ste hoofdstuk. En misschien zijn de versen 10 en 11 daar wel het centrum van. Dat de Heere zegt, mijn woord blijft vrucht dragen, net als de regen en de sneeuw van de hemel neerdalen. Gods woord komt nooit leeg, komt nooit ijdel tot de Heere terug. En daar in dat gedeelte van die hoofdstukken bevindt zich onze tekst. Het is u duidelijk, gemeente, dat is in het consistoriegebed ook al benoemd, dat daar sprake is van een nodiging voor dorstigen. Ik ga er niet te veel over twisten wie er met die dorstigen worden bedoeld. De kanttekeningen wijzen vooral met een prachtige kanttekening, of met enkele prachtige kanttekeningen, op verslagenen van hart, en dat is waar. Spurgeon zegt er dit van, mensen die dorsten naar de Heere worden hier genodigd. David, mijn ziel dorst naar God, enzovoort. En ook mensen die dorsten naar de wereld worden hier genodigd. Matthew Henry zegt ervan, prachtige uitdrukking, hier is sprake van een toestand van aangedaanheid, dus door de Heilige Geest ontdekt aan je schuld en dan dorsten naar God, een aangedaanheid en een toestand van geestelijk gebrek. Mensen die geen water, geen genade hebben, want water is het beeld van genade. Maar gemeente, het komt er vanmiddag op neer dat de Heer ons allemaal nodigt. Niemand van ons zal dat kunnen of durven ontkennen. En waar ons hart ook naar uitgaat, maar het staat er drie keer, komt, komt, ja komt. Er staat in meervoud, komt, met een T. Allen worden genodigd en het staat ook in een opdrachtsvorm, een imperatief noemen we dat. Jullie weten wel, jongens en meisjes, als je op de middelbare school Nederlands hebt, dan bespreek je dat een imperatief is een gebiedende wijs. Dan moet je iets doen. En dan staat er in het Hebreeuws heel krachtig. Bij al die woorden, komt en koopt en hoort en neigt. En al die woorden, daar zegt de Heere dat wij iets moeten doen. En dan zijn er mensen die vullen dat in, dat we het zelf kunnen doen. Dat is niet waar. Het is wel zo dat we het zelf moeten doen, maar we kunnen het niet. De Heere vraagt zijn beeld terug. Maar de Heere geeft tegelijkertijd ook om ons voor moedeloosheid en hopeloosheid te bewaren. Het middel daartoe aan. Het middel. En wat is dat middel? Het middel, gemeente, dat is de Heere Jezus Christus. Over hem wordt al gesproken in vers 3. Als er staat de gewisse weldadigheden van David. Dat wil eigenlijk zeggen wat er uit David voortkomt. Uiteindelijk de Christus. En ook in onze tekst. Als er gesproken wordt over een getuige. Het had ook in het met een hoofdletter kunnen geschreven worden. Een vorst en een gebieder. Dan is dat niet zozeer David. David was wel een getuige. Denk aan zijn psalmen. Hij was een koning, een vorst en een gebieder. Maar David was geen koning over volken. Hij had maar één volk, Israël, Juda eerst en toen Israël. En ja, geweten, dan begrijpt u wel dat het hier over meer gaat dan David alleen. David als het beeld, zoals in de psalmen ook vaak staat, van die meerdere David. Daar zal ik David door zijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Het gaat, gemeente, over de verbondsmiddelaar. Want vanuit vers 3 lezen we een eeuwig verbond. Wat bedoelt de Heer daar? Nou, de Heer spreekt zijn volk Israël aan. Dat zijn allemaal verbondskinderen, wij ook. Het heeft niks te maken met een verbondsmatige prediking, maar verbondskinderen, kinderen van het koninkrijk. Door de doop, maar vooral ook door het geboren worden op het erf van het koninkrijk van God. Bent u en ben jij en ik een verbondskind. Net als dat de Heere zijn volk Israël zijn verbondsvolk benoemde. En nu zijn er mensen die hebben daar genoeg aan. Die zeggen, nou ja, dan hebben we toch een heel grote zegen, dat is ook waar. Maar gemeente, in vers 3 komt heel duidelijk naar voren dat we daar niet genoeg aan hebben. Want de Heere zegt, en zegt even in mijn woorden, als je bekeert en leeft, dan word je als een verbondskind opgenomen in dat eeuwig verbond. Dat eeuwig verbond, wat de Heer, en we zongen het uit Psalm 105, heeft opgericht met Abraham zijn knecht en met Jacob en met Isaac tot zijn verbond in eeuwigheid. En dan is het waar, wat we zo even in het laatste vers van Psalm 105 hebben gezongen, die gunst heeft God zijn volk bewezen, niet alleen Israël, maar vooral zijn volk, zijn kinderen, opdat het altoos hem zou vrezen. En daar gaat het over in het leven. En nu reikt de Heer in onze tekst een middel daartoe aan. Hoe begint de tekst? Ziet. Er staat geen woordje van zien, kijken. Maar er staat in het Hebreeuws een woordje van dan of indien of zo of al. We zouden zeggen in onze taal hey of hoor eens. De Heer vraagt onze aandacht. Wat is dat gemeente nodig? Helaas. Want daar blijkt wel uit, als de Heer de aandacht ook van zijn kinderen telkens opeist, dat wij hem niet genoeg aandacht geven. Of dat we hem helemaal geen aandacht geven. Alle aandacht voor God is in het paradijs ingeleverd. En we hebben de Heere naar zijn kroon gestaan en die op ons eigen hoofd willen drukken door als God te willen zijn. En we hebben de Heere naar zijn troon gestaan door hem als God en koning te verlaten. En zelfs de gelovigen moeten met de dichter van Psalm 119 zeggen: als een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Wat is het dan vanmiddag nodig dat de Heere onze aandacht opeist? Dat de Heere zegt van: luister eens een ogenblik als je nog jong bent. En morgen op school, dan vraagt de juffrouw of de meester, als je die hebt, van bijvoorbeeld mijn bijbelvertelling van: jongens en meisjes, jullie moeten allemaal goed luisteren. En als je dan niet luistert, of je doet wat in, je dommelt weg, of je bent met andere dingen bezig, dan zegt die meester of juffrouw: luister eens, geef er je aandacht eens aan. En als je het nog niet doet, dan zeggen ze nog een keer: ik heb het al zo vaak gezegd. Nou, dat doet de Heere vanmiddag ook. Ziet, en ook in vers 5 staat het weer, ziet. Maar dan van Jesaja naar God toe. Dat is ook nodig. Dat we met alle eerbied gezegd de aandacht van de Heere mogen vragen in het gebed. Zie, Heere, hier ben ik. En de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ik heb gegeven. Dat is de hoofdzin. Ik, de Heere, het staat ook met een hoofdletter in onze Bijbel, heb hem, dat had ook met een hoofdletter moeten staan. Dat staat in de Statenvertaling helaas niet. Sommige andere vertalingen hebben dat wat consequenter gedaan, zoals de HSV bijvoorbeeld. Maar hier staat het met een kleine letter, ook in de GBS-Bijbel, de Jongbloed-editie zag ik. Maar dat had eigenlijk gemeente met een hoofdletter moeten staan. Want hier wordt hier Jezus mee bedoeld. En wanneer je leest in vers 5, hij heeft u verheerlijkt. Ik wist dat ook niet voordat ik die preek ging voorbereiden over dat vers. Dan wordt dan met die u de Heer Jezus bedoeld. Dus eigenlijk is er hier sprake van die goddelijke relatie tussen de Vader en de Zoon. En dan duizelt het ons. In de goddelijke drie-eenheid, in de eeuwigheid toen er nog geen tijd was, is die relatie er al eeuwig geweest. Zegt de Heer het niet? Zie, gij zijt mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. En u spreekt de Heere hier over Christus, in de eerste persoon enkelvoud ik, als in de derde persoon enkelvoud hem. Dus de Heere spreekt mensen aan. De Heere spreekt vanmiddag u en jullie aan en mij. En zegt de Heere: nu heb ik een eeuwig verbond, daar borduurt God op door, vanuit vers 3, gemaakt om die gewisse weldadigheden aan mensen te kunnen geven. En wat is dat verbond? Dat is het verbond, we noemen dat gemeente in theologische termen het verbond des vredes. Het verbond tussen God de Vader en de Zoon, en ook met gebruikmaking van de Heilige Geest, waarin de Heere eigenlijk de weg om zalig te worden heeft opgesteld en uitgedacht. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat in menselijke woorden uit te drukken, want het gaat over Gods eeuwig gedachten, eeuwige raad en zijn eeuwig plan. Maar hier wordt het wel duidelijk gemaakt. Van de eeuwigheid af heeft de Heere als een zoon gezien om hem naar de aarde te zenden. En nu staat het er alsof dat al gebeurd is. Ik heb gegeven, voltooid, tegenwoordige tijd. Ik heb gegeven. Het nu, het tegenwoordige tijd, heb, niet had, en tegelijk ook voltooid. Heb gegeven. Wat betekent dat? Ja, daar blikken we gemeente allereerst in de eeuwige raad van God. De Heer heeft dat plan van zaligheid al opgesteld en we kunnen dat gemeente heel koud en heel dor en heel dogmatisch elkaar uitleggen. Ik vind dat ook altijd het grote gevaar als ik bijvoorbeeld op het CGO lesgeef over de dogmatiek, vanuit de dogmatiek van dominee Kersten. Dat staat er heel mooi en heel prachtig, maar je kunt het op een hele filosofische manier, heel theoretisch bespreken. Dat is niet de bedoeling. Maar dan mag het tot verwondering leiden. En zegt de Heere dan: nu heb ik dat gedaan in de zin van: het zal gebeuren. Dat doen de profeten wel vaker. Dan staat het er in het verleden, in het voltooide, alsof het gebeurd is, om de zekerheid aan te duiden. Wat geeft dat vanmiddag troost en bemoediging? Zeker voor een zondaar of een zondares die zeggen moet, Heere, hoe moet dat nu in mijn leven? Het verbond van vrede, het eeuwig verbond, komt bij God vandaan. We gaan daar nu eerst van zingen, voordat ik naar het tweede punt met u ga. Psalm 89, vers 2. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling. En dat wil hier zeggen David, maar in David natuurlijk met de Heere Jezus. Psalm 89, vers 2. Twee keer het woordje volken staat, ook in het meervoud, dan heeft dat te maken met vijandige volkeren. Heidenen. Wat zijn heidenen? Heidenen zijn mensen die hebben het woord van God niet, of die leven er niet naar. Meestal een combinatie ervan. Die kennen de Bijbel niet, of die hebben een andere Bijbel, een Koran. Eigenlijk zijn de islamieten ook heidenen, zonder dat we op ze neerkijken als mensen natuurlijk, en de hindoes. De boeddhisten en de joden, die hebben wel de Bijbel, maar die ontkennen het Nieuwe Testament. Maar heidenen, dat zijn mensen die leven buiten God. En dan gaat het er niet om, gemeente, dat je die mensen weg moet zetten of dat je boven hen moet staan. Nee, die heidenen moeten weten dat zij mensen zijn, zegt de Bijbel. En dat is in zekere zin ook een pleidooi voor zendings- en evangelisatiewerk, dat begrijpt u wel. En werk onder Israël. en het Jodendom wereldwijd. Maar laten we het niet te ver bij huis zoeken, bij huis vandaan zoeken. Als die gaat over volken, ook al zijn wij gemeente een volk wat beschaving kent, ook al zijn we een volk wat het woord van God heeft, misschien wel het meest bevoorrechte land ter wereld wat dat betreft. Want verhoudingsgewijs is het bijna geen land ter wereld en ik zou eigenlijk niet weten welk land wat zoveel gereformeerd christendom heeft. Vanuit de reformatie, de nadere reformatie, waar verhoudingsgewijs nog zoveel kerken elke zondag open gaan en ook zonder vervolging. Maar dan toch volken, mensen buiten God. Er staat eigenlijk een woordje wat betekent onderdanen, natieën. Dat woord komen we 36 keer in het Oude Testament tegen, bijna altijd met betrekking tot het niet kennen en dienen van de Here. In vers 5 staat het in het enkelvoud, dat is wat meer persoonlijk, een volk. Maar dat wil niet zeggen dat het daar gaat over Israël, het gaat over de volken buiten Israël. Volken of een volk, iets persoonlijker, wat concreter. Mensen die leven zonder het woord van God. Psalm 147 vers 10 spreekt er zo duidelijk over berijmd. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. We zongen vers 1 en 7, maar vers 10 dan van 147ste psalm. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Zo hij deed ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten, die volken, zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Die hebben geen wetten, getuigenissen. En die hebben geen verbonden, geen evangelie. Die leven buiten God. En dan zouden we zeggen, gemeente, dat je als een volk buiten God leeft, zonder beschaving. Ik vergelijk het vaak maar even met het volk wat ik een paar jaar heb mogen dienen als zendingspredikant, de Papua's op Papua, of West-Irian, vroeger noemden we dat, Papua. Irian Jaya. Ja, dat waren mensen die deden van alles wat God verboden had. Die aten elkaar op, die doden elkaar. Die namen meerdere vrouwen. Die trokken zich niks aan van de wetten die we hebben. En ja, zoiets. En dan was je leven lang niet zeker, nog altijd niet daar. Volken buiten God. Maar wij zijn gemeente niet minder primitief. Dat zijn de primitieve volken, hè. En die hebben wat minder kleding, wat minder eten en drinken vaak ook. Die moorden elkaar uit, die hebben heel andere wetten of zelfs helemaal niet. Eer, wraak enzovoorts, oog om oog en tand om tand. Heel primitief, heel primair ook, heel bazaal. Maar als we eerlijk zijn, gemeente, zijn we niet meer en beter en niet heiliger. Allen die zonder God leven, vallen onder de noemer van Paulus' woorden. Hij zegt, dat zijn mensen die wandelen naar het goeddunken van hun eigen hart. En hij vervolgt op een andere plaats, die zijn verduisterd in het verstand. En die zijn vervreemd van het leven van God. En die zijn vol met onwetendheid. En die hebben hun hart verhard. In die tijd schrijft hij in dezelfde brief aan Efeze: waart gij zonder Christus. Zonder de verbonden van de belofte. Op een andere plaats en geen hoop hebbende in deze wereld. Mag ik je eens een vraag stellen? Of u? Bent u erachter gekomen? Of ikzelf? Dat je tot zo'n volk behoort? Een vijandsvolk? Een goddeloos volk? Een volk zonder God? Godloos? Kijk eens met mij naar vers 7. In het 7e vers wordt het nader ingekleurd. Er staan een paar dingen die heel onthutsend zijn. Goddelozen, dus mensen zonder God. Dit is wat hij, als je zonder God leeft. Als je niemand hebt waar je terecht kunt, met je zorgen en met je noden. Zonder God. Goddelozen. Ongerechtige man. Onrechtvaardig. Onbekeerd, hij bekeren zich tot de Heere. Onontfermd, want zo zal hij zich zijn er ontfermen. Met onvergeven zonden. Wat ben je dan arm als je leeft zonder God? Heb je geen toekomst? Wij ontmoeten vrienden in de achterliggende week die bij ons kwamen, die we elk jaar zo'n 2 keer zien. En we zeiden het tegen elkaar, het was nu inmiddels wat langer geleden, zo'n 9 maanden. 8, 9 maanden, ja, allebei weer 8, 9 maanden ouder geworden. Zo in dezelfde leeftijd, 50, 55 jaar. En een van hen, en het trof mij diep, zei, ja, maar ook 1/2 jaar dichter bij de Heere. Nou, als je dat kan zeggen, 1/2 jaar dichter, dat heeft de wereld niet. En dat heeft de kerk met zonder God ook niet. Zonder de levende God. Mijn dochter moest van de week een presentatie houden. Ze werkt bij de KLM. En er waren allemaal van de collega's. En die zeiden van, ze had een gedicht bij gemaakt. Van, wat heb jij toch wat wij niet hebben. We zijn er jaloers op. Niemand van die groep diende de Heere. En toch nog jaloers daarop. Kijk, en dan hebben die mensen datgene wat Gods kinderen hebben niet. Dat missen zij. En dat zal hun ontnomen worden. En zo staat er hier volken buiten God. Als je nu zo leeft, vanmiddag zomaar hier in de kerk, en dan spreekt de Heer je aan, of spreekt de Heer u aan. Zeg het vanavond eens tegen God als je thuis komt, of vanmiddag, Heere, nu ben ik zo'n vijand van u, zonder God, zonder Christus, zonder verbondsgenade, zonder toekomst. Dat is wat. Je reist naar de eeuwigheid zonder God. Er sprak pas nog iemand op de straat in Rotterdam. En die zei, ik moet elke week weer iets hebben om naartoe te leven. Ik zei, oh, dat hebben wij niet nodig. We hebben het woord. En als het goed is, hebben we de toekomst voor ogen. Nou, dat is volken. Ik heb het een beetje ingekleurd. En als nu de Heer in je hart gaat werken. Als de Heer je laat zien wat er van binnen in je hart leeft. Dan krijgt dit woordje diepe lading. Dan zeg je, dan ben ik een onderdaan van de duivel. En nu staat er dat de Heere zegt, ik heb die volken, die goddeloze volkeren zonder God, iets gegeven wat eeuwigheidswaarde heeft. Wat met je meegaat naar de eeuwigheid. Wat je nooit zal worden ontnomen. En wat is dat dan? Dat is nog meer dan die Bijbel, dat is al groot. We zagen het vaak in Papua, dat mensen met tranen in de ogen een nieuwe vertaling in handen kregen. In hun eigen moedertaal, de originele stamtaal. Wat waren ze dan verheugd en blij. Maar hier gaat het gemeente over een nog groter geschenk. Wat is nu het grootste geschenk, zegt u? Het is toch geen groter geschenk dan de Bijbel die je op je trouwdag krijgt, tuurlijk. Maar gemeente, er wordt hier gesproken over het allergrootste geschenk. En dan denk ik aan wat de Heer Jezus midden in de nacht tegen Nicodemus heeft gezegd. Ik ken die tekst van de jongens en meisjes. Het was donker. En die man durfde niet, maar midden in de nacht ging hij naar Jezus toe. En Jezus heeft de deur voor hem geopend. Heeft alle tijd genomen. Wat zouden wij doen? Ik weet niet wat ik zou doen als midden in de nacht iemand komt en zegt van, zullen we over de Bijbel gaan praten? Maar de Heer Jezus deed het. En dan zegt hij tegen Nicodemus, man, weet je wat het nu is? Al zo lief heeft God, ik, grote ik, de wereld gehad. Dat kun je toch niet voorstellen. Een goddeloze, afvallige wereld. Gaan we niet strijden over de betekenis van dat woord. Ik ben er zelf van doordrongen dat daarmee wordt bedoeld. De wereld zoals die geschapen is. Hè, de kosmos. En dan zegt de Heer, mijn genegenheid gaat naar die wereld uit. En dan heb ik die wereld dat grootste geschenk gegeven. Dat staat hier. Ik heb hem de volken gegeven. En nog een keer, de volken. En wat is er van die volken te verwachten? Lees Johannes 1 eens. Daar staat het, hè? Dikke duisternis. Dat er niemand naar God vraagt. De duisternis heeft hetzelfde niet begrepen, niet aangegrepen, staat er eigenlijk. Vijandschap tegen God. Maar grote bewogenheid bij de Heer. Nee, dan wordt niet die hele wereld zalig. Dan heeft God ook die wereld niet zaligmakend lief. Maar met diepe genegenheid heeft hij dat grootste geschenk gegeven. Ik moet denken aan een uitspraak van een van de bekende broers Ralf en Ebenezer Erskine. Ik weet niet wie van hen, maar een van hen heeft gezegd of geschreven. Als er gepreekt wordt, dan wordt de Heer Jezus gelegd, want dan wordt de Heer Jezus aan de mensen, aan de hoorders gegeven. Nou, wat doet u ermee? En Calvijn zegt, gaat hij nog een stapje verder, zegt als er gepreekt wordt, dan drupt het bloed van Christus op elke hoorder. U zult zich nooit kunnen verontschuldigen dat het woord niet dicht bij u gekomen is. Nabij u is het woord, in uw mond. Paulus zegt het tegen vijanden van God, hè? Niet tegen Gods kinderen, tegen vijanden. In uw mond en in uw hart. En dit is het woord van het geloof wat wij u prediken. Wat zullen we in de eeuwigheid wroeging hebben en eeuwige smart. En onze tongen kauwen van pijn, van wroeging, van smart, van berouw, maar geen echt berouw. Als we dit woord naast ons hebben neergelegd. En weet je voor wie het waarde krijgt? Voor zo'n Nicodemus, midden in de nacht. Voor zo'n Lydia, aan de rivier. Als Paulus komt, dan wordt haar hart geopend voor God. En zo, en we gaan samen zingen, wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. De lofzang van Zacharias of het derde gezang achter de psalmen, daarvan het vierde couplet, het vierde vers. Hoe leeft dat nu in uw hart? Is het misschien helemaal onverschillig dat je zegt, nou het doet me helemaal niks. Misschien hooguit bij die collega's van onze dochter op de kantoor in Amstelveen, geloof ik, waar ze werkt. Die dan zeggen, nou ja, doet me wel iets, maar die gaan over tot de orde van de dag. Of mag er iets leven in je hart van dat andere voorbeeld van die vrouw die zei een half jaar dichter bij de eeuwige heerlijkheid gekomen te zijn. We gaan allemaal een keer sterven. Vanmorgen in Vlaardingen. Er is een ruildienst met dominee Evers die in Rotterdam-Zuidwijk preekte. Moest ik bidden voor een vrouw van 49 jaar. Ze was al een paar jaar ziek. En van de week of vorige week was bij haar borstkanker geconstateerd. Dat gebeurt vaker inderdaad. Maar was overal uitgezaaid. En alle plaatsen in het leven, in het lichaam waarvan ze dacht dat zit niet goed. Daar was die ziekte al gekomen. Nou, 49. Drie kinderen, een man, Nou, zo oud is dat nog niet. En er zijn veel en veel en veel meer voorbeelden te noemen. Het leven is eindig. En laten we hopen dat dat leven nog wat gerekt mag worden. Daar stak men wel op in, maar je zou die boodschap maar krijgen. Operatief onmogelijk om er nog wat aan te doen. Maar dan heb je allemaal wel in de eigen familiekring van die voorbeelden of in de kennissenkring. Het leven gaat voorbij. Wat is het nodig wat er als derde nog staat? En dat maakt het heel geestelijk vooral ook. Hij is een getuige en een vorst en een gebieder. Want wat doet die zaligmaker nu? Het is waar dat de Heere hem geeft en dat de Heer hem die wereld geeft aan volken. Al zo lief heeft God de kosmos gehad. En dat is een ruime evangelie en daar ben ik ook voor. En dat mag in uw gemeente ook gepreekt worden. Maar gemeente, dat neemt niet weg dat het persoonlijk moet worden ervaren. We noemen dat bevinding. Dat God in je hart werkt. Dat je het weet. En dan vragen mensen vaak in pastorale gesprekken, wat is dat nu dat je dat voelt, dat je dat weet? Ja, dat kan ik ook niet onder woorden brengen. Maar als de Heilige Geest werkt, dan voel je het vanzelf. Dan komt er vanzelf tot een stukje werkelijkheid in je leven. En dan staat er allereerst een getuige. Wordt je getuige in het Hebreeuws, kun je op twee manieren vertalen. Het is allebei aanvullend, dus het is niet het een of het ander. Een profeet of een advocaat. Nou, dat begrijpt u wel, daar zitten de twee ambten van de Heer Jezus in. Hij is die grote leraar ter gerechtigheid, die mij neemt op de school, die getuigt. En dat getuigenis, dat onderwijs, dat moet ik aannemen. Dat moet ik ter harte nemen. Dat moet door mij heen gaan. Als dat niet zo is, gemeente, dan ben je net als dat iemand op school zegt tegen de meester of de juffrouw, dat klopt niet wat u gezegd heeft, ik trek me er niks van aan. Maar als de Heilige Geest werkt, dan ontdekt hij aan onze verlorenheid, aan de diepte van onze rampzalige staat voor God, aan de eeuwigheid buiten de Here. En bij de een duurt dat langer dan bij de ander, maar de ontdekking van de Heilige Geest, het woord zegt al, laat zien wat er van binnen leeft. Dan getuigt hij en dat getuigenis is waarachtig, want hij is de hoogste profeet. En het wonderlijke in de ambten van Christus gemeente is dat ze allemaal op een wonderlijke manier samenhangen. Dan laat die profeet mij zien, net als bij Nicodemus in de nacht, dat er een priester nodig is tot verzoening. En dat is ook, dan word je getuige. Een advocaat, zei ik, of iemand die getuigt in een rechtspraak. Als je het zelf niet meer op kunt lossen. Maar als een ander het voor je opneemt. En dan gebeurt het wel eens dat iemand uiteindelijk was veroordeeld en lang in de gevangenis gezeten heeft en tenslotte toch nog vrijkomt of toch nog wordt vrijgesproken. Dan is er een fout gemaakt. Dat gebeurt hier niet. Want die getuige die pleit mij schuldig in mezelf, maar die pleit mij vrij door zijn bloed. En dan mag dat bloed van zaligheid druppen op je hart. En dan krijgt dat wonderlijke werk van Christus, als er die enige profeet, niet een van de velen, maar die enige profeet waarde in het verliezen van alles wat van jezelf is, waar de Heer een grote streep doorheen zet. En waarvan Paulus zegt, ik acht alle dingen schade en zelfs drek. Wat is dat? Nou, dat zijn uitwerpselen. Dat moet weg, maar dat acht ik allemaal wat er in mijn leven gebeurd is, als schade en drek, om de uitnemendheid van de kennis van Christus te gewinnen. Een getuige. En vraagt dat ook niet gehoorzaamheid? Hoe dan? Laat u zaligen. Misschien ben je nog zo zelf aan het werk, met dit en met dat. De gemeente is niet altijd verkeerd dat je zegt van, je probeert de zonde te bestrijden, maar reken er maar op dat dat nooit gaat lukken. En dat het een weg is waar je zelf ook wel achterkomt door de werking van Gods Geest, die ten dode is gedoemd. Maar dan is er één die gehoorzaamheid vraagt aan zijn werk als priester. Laat u met God verzoenen, dat is deze hemelse advocaat. Pleit jezelf maar niet meer vrij, dat heeft geen enkele zin. Je kunt nog een keer proberen bij de rechter, en dat begrijp ik ook wel, gemeente, dan mag je ook in je eigen voordeel pleiten. Zover het maar de waarheid is natuurlijk. Maar dat gaat bij deze rechter niet op, bij deze zaligmaker ook niet. Zeg maar, Heer, ik pleit mezelf schuldig. En als een verloren zondaar, gans hulpeloos, tot u gevloden, wilt u mij ten redder zijn. Een vorst en gebieder. Twee verschillende woorden. Vorst, dat wijst er ons op dat hij beschermt. Hij is de koning die zijn kerk bedekt onder de schaduw van zijn vleugels. En zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Die vorst vraagt gehoorzaamheid. Hoe dan? Om zich te laten beschermen. En als je onder de vleugels van die koning verkeren wil, moet je heel dicht bij hem zijn. O, dat we dan de koning, kinderen van God, niet langer uit het oog zouden verliezen. Hoeveel redenen zijn er dat hij ons eeuwig verlaat en nooit meer terugkomt. Maar hij blijft de getrouwe tot in der eeuwigheid. En een gebieder. Vorst, dat is het positieve van koning zijn. Hij beschermt gebieder. Je zou bijna zeggen, is dat het negatieve? Dat lijkt er wat op, hè? Iemand die een opdracht geeft en die moet je gehoorzaam. Nee, dat is ook het positieve. Want dan gebiedt hij mij hem te volgen. In bezaaide wegen en in onbezaaid. Onbezaaid, dat gaat nog wel, dat is zo'n pad. Bezaaid is al lastiger. Dan moet je dwars door dat struikgewas of door dat gewas heen. Maar hij gaat ons voor, kinderen van God. Een vorst en gebieder. Dan is hij niet alleen de hoogste profeet en de enige hoge priester, maar ook de eeuwige koning. Er zijn wel eens mensen die zeggen, wat is dat kennis van de Heer Jezus? En als dat vermeerdert. Daarom heeft hij ook gevraagd in de consistorie of dat vermeerderen wil. En er gebeurt heel vaak dat dat gevraagd wordt ook vanaf de preekstoel. Op was in de genade, groei in de kennis van Christus. Dat is al dichter bij hem. Dat is al meer luisteren naar hem. Ik neig het oor dat ik op uw inspraak wacht. Dat is al meer gebruik maken. Kent u die uitdrukking nog? Leest u de oudvaders nog, of goede theologen? Gebruik maken van het bloed van Christus. En dat is al meer in al mijn onmacht en onwil schuilen onder Jezus vleugelen. Ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen, totdat de verdervingen zijn voorbijgegaan. Wie kan Jezus schoonheid beschrijven? Ik niet, althans stamel het misschien, maar de Heere zelf wel. Hij is machtiger en krachtiger dan David. Hij is wijzer dan Salomo. Hij heeft meer erbarmen dan Jozef. Hij is een trouwe leidsman dan Jozua. En hij heeft meer rijkdom dan Hiskia. Hij is Jezus, zaligmaker. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. O, komt dan, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, alle gij dorstigen, komt, koopt en eet, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk, en hoort het woord tot bemoediging. Ziet, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Amen.